Goedemiddag allemaal, broeders en zusters, jonge mensen. Ik wil eventjes de tijd nemen om rustig van me af te kijken. Ik ben zo blij dat ik eindelijk weer eens een gemeente om me heen zie. De laatste week is het alleen maar kijken in een camera. Broeder, wilt u zich richten op die camera? U moet recht in de camera kijken en je mist de mensen om je heen. Anderhalve week geleden was ik op Urk. Op Urk moet je altijd zeggen, netjes hè. En daar was de biddag voor gewas en arbeid en visserij. Nee, nou, daar zullen er dan ook wel niet veel zitten. Er zat de hele gemeente in de sporthal. Ja, dat is weer zo heerlijk als je maandenlang alleen maar tegen hooguit een aantal mensen aan zit te kijken die de dienst opnemen. En je hebt geen enkel contact, geen enkele verbinding. En dat is niet het enige wat me opviel. Ook het heerlijke enthousiaste zingen. En het was een toegift voor mijn vrouw, want haar eerste man, Sonny, die is overleden en dit was zijn lievelingslied. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Was dat mooi. Want die graankorrel, en ik heb daar een beetje verstand van, want ik heet Haverkamp. Als die aan zichzelf sterft, dan gaan we een heerlijke, geweldige, gezegende toekomst tegemoet. Evert heeft er al even aan gerefereerd dat ik de afgelopen periode ben geopereerd. En als je te horen krijgt dat je toch een ernstige ziekte hebt en daar geholpen moet worden, dan doet dat wel wat met je. En toen heb ik een enorme mooie kaart gekregen van een zuster die me heel diep heeft geraakt. En aan de hand van die kaart heb ik dan eigenlijk een prediking gemaakt, een woordverkondiging. En op die kaart stond dit. Ik kies voor. En toen stond er: geloof is kiezen voor vertrouwen zonder bezorgdheid. Hoop boven zorgen. En liefde boven angst. En dan ontdekken dat dwars door dat alles heen, door dat geloof, die hoop en die liefde, God voor ons zorgt. Heeft me diep geraakt. Ik dacht, ik ga eens in de Bijbel opzoeken waar dat staat. Nou, ik wil graag iets met u lezen uit 1 Korintiërs 13. Misschien kent u dat hoofdstuk wel uit uw hoofd. 1 Korinthe 13, en ik wil beginnen te lezen bij vers 8 tot en met 13. Het wordt dus vanmiddag echt een veluwse preek van 3 punten. En die 3 punten heb ik net al genoemd: geloof, hoop en liefde. Toen ik voorganger was in Zaandam, zei ik op een gegeven moment: ik ga u eens laten beleven hoe ze op de Veluwe een dienst houden op zondag. Ik ga een psalm behandelen en die psalm die bestaat uit 3 punten. En ik had gekozen voor psalm 23 en op allerlei verschillende manieren laten lezen. Want er was één zuster die was er niet zo blij mee, want toen ze me bij de deur de hand gaf, zag ze: en het duurt ook zo lang als op de Veluwe. Ja. Nou, ik zal ervoor zorgen dat u allemaal op tijd binnen bent vanavond. Maar we gaan lezen wat er staat in 1 Korintiërs 13 vers 8 tot en met 13. Het begint al zo heerlijk bemoedigend. De liefde vergaat nooit. Wat dan profetieën betreft, zij zullen teniet gedaan worden. Wat talen, tongen, betreft, zij zullen ophouden. Wat kennis betreft, zij zal teniet gedaan worden. Want wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. Maar wanneer het volmaakte zal gekomen zijn, zal wat ten dele is teniet gedaan worden. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, dacht ik als een kind, overlegde ik als een kind. Maar nu ik een man geworden ben, heb ik het kinderlijke teniet gedaan. Nu immers kijken we door middel van een spiegel in een raadsel. Maar dan zullen we zien van aangezicht tot aangezicht. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen zoals ik zelf gekend ben. En nu blijven geloof, hoop en liefde. Deze drie, maar de meeste van deze, is de liefde. Ook in dit gedeelte dus, maar er zijn ook andere gedeeltes, lazen we zojuist drie zo op het oog belangrijke zaken voor ons dagelijkse geloofsleven. Geloof, hoop en liefde. Maar het eerste wat opvalt in vers 8 wat we met elkaar hebben gelezen is, dat er ook heel veel dingen die we nu nog als gewoon beschouwen, profetieën, talen, tongen en kennis, dat die teniet gedaan gaan worden. Deze gaven hebben nu nog hun, zijn betekenis, ook in ons geloofsleven. Want juist in een Maranatha-samenkomst als deze staan we natuurlijk ook altijd open voor het profetische woord. En waarom dat er niet gedaan wordt, daar kom ik straks nog even op terug. Want wanneer het volmaakte is gekomen, hoe zal het dan worden? Dat leest u twee hoofdstukken verder. In 1 Korinthe 15 vers 28. Dan zal het zijn: God is alles in allen. En daar gaan wij, broeders en zusters, naartoe. Naar die heerlijke toekomst. Dan zullen ook die gaven die nu aan de gemeente zijn niet meer in die zin nodig zijn. Maar voeg dan vers 13 er geruststellend aan toe. Er zijn drie dingen en die blijven. Soms zingen we dat lied dat niets op aarde blijvend is. Maar dat alleen datgene wat je doet uit liefde voor de Heer Jezus, dat dat zijn waarde houdt en eeuwig blijft bestaan. Wel nu, deze drie dingen, geloof, hoop en liefde, zijn blijvend. En ik las onlangs een spreuk, en ik heb die wel eens gebruikt in een prediking over zorgen. Alles wat je aandacht geeft, dat groeit. Hoe meer je aandacht geeft aan je gevoelens en je gedachten, des te groter wordt het probleem waar je mee zit. Maar als je aandacht geeft aan wat in Bijbelse zin je geestelijke groei ten goede komt, dan is dat zeker om aandacht te geven aan die drie geweldige woorden: geloof, hoop en liefde. Sommige mensen vinden die woorden zo belangrijk dat ze een kettingje om hun hals dragen met de symbolen daarvan. Ik las in een lied van Esther Timms, die zulke prachtige Maranatha-liederen ook zingt, deze veelzeggende woorden. Zij schrijft: kies dan vandaag nog waar je voor leven wil. Is het de waarheid of is het de leugen die je niet kwijt wil? Want wie niet voor mij, voor de Heer Jezus is, is tegen mij. Kies dan vandaag nog wie je dienen wil, want wie niet voor mij is, is tegen mij. Ik twijfel er niet aan dat u persoonlijk een keuze hebt gemaakt voor de Heer Jezus. Ik heb dat net gehoord. Ik denk dat je zo'n prachtig lied wat we zongen, die geloofsbelijdenis, niet uit volle borst kunt zingen als je niet weet dat je door genade gered bent. Genade je vrijkocht. Dan ga ik even terug naar die prachtige kaart die ik heb gekregen. Als eerste stond daarop, ik kies voor geloof boven bezorgdheid. Ik denk, en dat is inherent aan het leven wat wij leven, dat we van tijd tot tijd allemaal tegen de een of andere vorm van bezorgdheid aanlopen. Toen ik in de periode van de adventsweken werd geconfronteerd met het feit dat ik geopereerd moest worden, toen merkte ik dat ik in mijn gedachten daar heel veel mee bezig was. Het was net in een periode dat ook mensen me begonnen te vragen om afspraken te maken voor Deo voor Lente 2022. Waar hebben we het eigenlijk over? En dan denk je, ja, maar kan ik dan eigenlijk nog wel spreken? En wat zo bijzonder was, ik was in die periode aan het spreken, dat had God me in het hart gegeven, om in de advent te spreken over Colossensebrief hoofdstuk 3, waar staat, bedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Zoek de dingen die boven zijn. Wat zoek je? Je zoekt iets dat je kwijt bent. Wat bedenk je? Dat wat bezig is in je leven zich te openbaren. En er staat niet dat je eraan moet denken, maar bedenk. Dus heel kort, heel krachtig, wees daar met hart en ziel mee bezig. En toen had ik voor mezelf bepaald, ik ga in de 4 adventsweken in 4 verschillende gemeentes over dat onderwerp spreken. En halverwege was het alsof God zei, nou ga je de mensen voorhouden, dat ze de dingen moeten bedenken die boven zijn. Dan ga je de mensen voorhouden dat ze de dingen moeten zoeken die ze nog niet compleet hebben in hun leven, die boven zijn. Maar Aad, waar ben jij nou mee bezig? Jij bent bezig met hier en nu. En ik kan daar allemaal lichamelijke kwalen voor aanvoeren, dat dat ook heel realistisch is. En dat dat ook best wat met je doet. Maar het bijzondere was, dat vlak voordat we naar hier afreisden, kreeg ik een mailtje van iemand, het dingsbeloop. Die schreef, ik heb vandaag nog eens naar die oude preek van jou geluisterd in adventstijd. Want bijzonder dat God dat woord gebruikt, ook voor jullie zelf. En in zo'n periode ga je ervaren, en dan kan ik die oproep van Evert zo hartelijk ondersteunen. Geef aan waar je het nodig hebt om in het gebed ondersteund te worden. En dan is het zo heerlijk dat je van mensen handreikingen krijgt, bemoedigingen krijgt, een kaart krijgt, die als het ware boven je situatie uittillen. Waarin je ervaart, God is erbij. Ik heb vanmorgen gesproken over Psalm 57, waar David in een lockdown zit. Hij zit in een spelonk, zijn rat in de val. Hij schrijft een prachtige psalm. En wat zegt hij? Ik heb in Psalm 57 schrijft hij, ik heb voor mijn ziel, die het moeilijk heeft, mijn toevlucht gezocht onder de vleugels van de Heer Jezus Christus. Zo prachtig is dat. Maar daarvoor moet je een wilsbeslissing nemen. En geloof, en de Satan proberen ons altijd van dat geloof af te houden door onze gevoelens en onze gedachten te infiltreren. Daar vuurt hij die giftige pijltjes op af. Maar u en ik staan dan voor de keus, hoe gaan wij nou om met dat spanningsveld wat door ziekte, door zorg of anderszins, denk aan de hele commotie rondom corona, in ons leven is gekomen. Want nu, die kaart zegt, dan kies ik voor geloof boven bezorgdheid. Dan ga ik maar even in de termen van Evert verder. Geloof, dat is de wortel van uw en mijn geestelijke leven. En geloof, dat geeft je leven houvast. Dat geeft stabiliteit in alle beloften van God die ja en amen zijn. Daar staat zijn woord garant voor. Geloof zorgt er bovendien voor dat je geestelijke leven gevoed wordt. Want de wortels van een plant geven niet alleen stevigheid, maar zij zorgen ook voor het opnemen van noodzakelijke voedingsstof. En toen ik even zojuist hoorde zeggen van, dan doe je zo'n zaadje doe je in een potje. Dat heb ik met kinderen heel vaak gedaan. En zeggen, jullie moeten allemaal ervoor zorgen dat die elke dag een beetje water krijgt. En zet hem in de vensterbank neer, zodat hij in de zon staat. Ik had ook een paar van die potjes gewoon in de kast neergezet. En later heb ik ze laten zien dat daar geen groei in kwam. Maar wat ontdek je dan na verloop van tijd? Dat heel veel kinderen niet kunnen wachten. Dus wat deden die? Als ze een beetje water gaven, gingen ze met de vingers erin zitten peuren. Om te kijken of er toch wel iets van leven tevoorschijn kwam. Zo zitten wij mensen vaak in elkaar. We willen God eigenlijk wel een streepje voor zijn. Of misschien wel een handje helpen. En ik heb me wel eens laten vertellen, broeder Johan Schep heeft daar ook wat zo'n mooie boodschap over doorgegeven. Dat in Israël, als ze daar een jonge palmboom planten, wat doen ze dan als eerste? Dan leggen ze er een steen op. En waarom is dat? Want je zou zeggen, dat werkt de groei naar boven toch tegen. Ja, maar daardoor moet die beter gaan wortelen. En als dan de storm komt, oh, dan staat het ook vast. Daarom in dat verband, als we het over uw en mijn geloof hebben. Uw en mijn vertrouwen op God. Dan kwam ik een bijzondere tekst tegen in 2 Korintiërs 13. Dat is één Bijbelboek verder, vers 5. In 2 Korintiërs 13 vers 5 stelt Paulus ons persoonlijk een hele bijzondere vraag. Hele belangrijke vraag. In 2 Korintiërs 13 vers 5 zegt Paulus, onderzoek uzelf of u in het geloof bent. Staat nog iets dieper, beproef uzelf. En dan een hele klemmende vraag. Of weet u niet van uzelf dat Jezus Christus in u is? Vandaar dat prachtige lied. Ja, ik geloof dat Jezus voor mij stierf. Ik heb daar wel eens aan getwijfeld hoor. Maar ik word altijd ontroerd als we aan tafel samen bidden en Mieke dan zegt, Heer, als we alleen al denken wat u voor onze zonden in ons leven hebt gedaan, dan is dat al zoveel. En hij heeft dat gedaan voor heel de wereld. En we mogen daar in deze lijdenstijd weer bij stilstaan. Best even een vraag om over na te denken. Is Christus wel in u? Zo niet, dan spoor ik u vandaag aan om aan uzelf en aan uw zonde te sterven en op te staan in een nieuw leven in Christus Jezus. Dat is zo belangrijk. Poosje geleden bezochten we een oudere broeder. Hij ging naar de oud gereformeerde gemeente. En hij zat te huilen. Zijn vrouw was ernstig ziek. Zijn gezondheid was afnemend. En hij was onvoorstelbaar bang voor de dood. En weet je wat hij huilend zei? Het heeft me heel diep geraakt. Ik heb in mijn kerk, zei hij, alleen maar geleerd. Want zonde is, zonde is, zonde is. En deze broeder stond in de gemeenschap in Woudenberg gewoon bekend als een lieflijke, meelevende, meegaande broeder. En dan zei ik, maar wat staat er nou in de Bijbel? Er staat in de Bijbel in 1 Johannes 5 vers 13, dat Johannes zegt, dit heb ik u geschreven, opdat gij weet dat gij eeuwig leven hebt. Hier en nu reeds. Ik zeg, geloof je dat? Ja, zei hij, maar mijn zonde. En dan komt een mens geen stap verder. Ik heb hem dat prachtige boek gegeven van Billy Graham. Over bij vader thuis. En hij zei, als je het niet erg vindt, Dan hou ik dat voorlopig, want ik wil elke avond een stukje lezen, want ik geniet er zo van. Maar kennelijk schaamde hij zich toch een beetje voor de omgeving, want hij had het onder de Bijbel verstopt. Maar dan denk ik maar zo, dat was het fundament voor zijn Bijbellezen en ik hoop dat God daar zijn winst mee behaald heeft. Dus geloof in Jezus Christus oefenen, dat betekent namelijk vertrouwen op zijn verdiensten, op zijn barmhartigheid en op zijn genade. En overal waar geloof, broeders en zusters, de Heere tot het middelpunt van uw en mijn leven gaat maken, gaat dat altijd leiden tot rechtschapenheid in uw en in mijn leven. Het is een prachtig oud lied, waar ik de laatste tijd vaak over op na te denken. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Want des heilands woorden zijn gewis. Het faalt aardse vrienden vaak aan krachten, maar nooit een vriend als Jezus is. Ik kies daarom, en eerlijk gezegd ook soms met vallen en opstaan, bemoedigingen nodig hebben van andere broeders en zusters, ik kies daarom voor geloof boven bezorgdheid. U ook? Als tweede, ik kies ook voor hoop boven zorgen. Daar waar ik net heb gezegd dat geloof de wortel is, heeft Evert ons uitgelegd, mag je op een gegeven moment verwachten dat er wat uit de voorschijn komt. Een stengel. Nou, geloof dat is de wortel van ons geloofsleven. Het hoop is de stengel. Want als hoop omhoog gaat groeien, geeft het uitzicht. Biedt het ons perspectief voor de toekomst. En zoals een stengel boven de grond uitsteekt en meegaat op de wind, zo steekt de hoop u en mij omhoog en houdt u ons staande in het strijdperk van dit leven. In Hebreeën, prachtige brief, om eens in alle rust tot je te nemen, is hoop een heel belangrijk thema. En in hoofdstuk 6 vers 19, Hebreeën 6 vers 19, daar wordt hoop, zal u niet verbazen, want zo zie je het ook vaak afgebeeld, in de drie afbeeldingen van geloof, hoop en liefde, als een anker. En dat voor mensen een vast oriëntatiepunt biedt in je leven. Het geeft een vaste grond. Ik heb zojuist een stukje van dat lied geciteerd. Nooit kan het geloof te veel verwachten. Maar dan staat er verder in dat lied. Die hoop moet. Maar ik ben ook geneigd om te zingen. Die hoop doet. Wat? Al ons leed verzachten. Komt. Reisgenoten, het hoofd omhoog. U bent, ik ben als Maranatha Christen. We zijn samen reisgenoten. Op weg naar de hemelse heerlijkheid. We wachten op het moment dat de bazuin zal klinken. En als je alleen al een blik werpt in de tijd waarin wij leven, dan is die komst aanstaande. En wat staat er dan zo prachtig achter? Voor hen die het heil des Heren verwachten, zijn bergen vlak en zeeën droog. Hoop is dan ook heel nauw verbonden met ons geloof en ons vertrouwen. Want geloven is volgens Hebreeën 11 vers 1, geloof nu is een vaste grond van de dingen die men hoopt en een bewijs van de zaken die men niet ziet. En als u en ik nou in een situatie komen waarin we soms met de wereld zeggen, zie je het op dit moment even niet zo scherp zitten. Durft u het dan aan om die prachtige woorden van David te gebruiken? Als hij zegt in Psalm 39 vers 8, en nu, wat verwacht ik, Heer? Mijn hoop, die is op u. Zo'n hoop kan tegen een stootje, als ze maar verbonden blijft met geloof. Hoop geeft u en mij namelijk de zekerheid dat Gods trouw blijft in wat hij ons heeft beloofd. En dat is de geloofshouding van David. Begrijpt niet alles wat er om hem heen gebeurt. En nu, wat verwacht ik, Heere? Mijn hoop die is op u. En als je het over die hoop hebt, laten we dan eens even lezen wat er staat in Hebreeën 6, vers 18 en 19. Daar heb ik net al op geduid. In Hebreeën 6, vers 18 en 19 staat, dat wij een sterke troost zouden ontvangen, wij die bij hem de toevlucht genomen hebben om de hoop die voor ons ligt vast te houden. Er staat er dan zo prachtig achter, deze hoop hebben wij als een anker voor de ziel, dat vast en onwrikbaar is en reikt tot in het binnenste heiligdom achter het voorhangsel. Oh, dit is een tekst die moet je omcirkelen in je Bijbel, onderstrepen. Zo prachtig. Toen ik ooit in mijn gemeente in Zaandam daarover sprak, kwam na afloop van de dienst een zuster naar me toe. Haar man was een aantal jaren geleden overleden, maar ze had jarenlang een varend bestaan geleid. Ze voeren op de grote rivier. En toen zei ze, broeder Havenkamp, ik wil je iets vertellen van mijn man. Mijn man, die kon als geen ander het schip verankeren. Die had er een neusje voor om het anker zo te laten neerdalen in vaste grond. Onze boot lag muurvast. En toen zei ze iets, toen dacht ik, dat moet ik onthouden. Ik vond het mooi wat ze vertelde. En ik begreep dat ook wel een beetje. Maar ze zei, als het dan 's nachts eens heel hard stormde, dan wist hij eigenlijk wel, het schip ligt goed, maar dan ging hij toch even uit bezorgdheid kijken. En toen ik daar een poosje geleden weer aan dacht, dacht ik, kijk, zo zitten wij als mensen vaak in elkaar. We kunnen hier uitbundig zingen, ja, ik geloof dat Jezus redt, dat hij alles voor mij is, dat we straks ook nog een prachtige psalm gaan zingen, waar zoveel van die liefde van God naar voren komt. Maar als je straks dit gebouw hier verlaat en je komt in je eigen situatie, je komt net als David in Psalm 57 in je eigen spelonk terecht, dan komt het erop aan wat je gaat doen met woorden als geloof en hoop en liefde. Dan nu, deze hoop, die verbindt dus de wortel met de bloem van Gods liefde. Daarom kies ik tot slot voor liefde boven angst. Liefde dus de bloem. Maar, wat schreef Paulus ook alweer? En wat heeft hij het in zijn leven nodig gehad om niet alleen dat geloof te ervaren, de relatie met God als vader en de hoop, maar ook de liefde. Als je het volk van God zoveel onrecht hebt aangedaan, als je bezig geweest bent om God te dienen, je dacht dat je goed was en door genade werden je ogen geopend op weg naar een volgende verwoesting. Maar de meeste van deze is de liefde. De liefde steekt er dus torenhoog bovenuit. Want, zegt Paulus, ons geloof en onze hoop zijn niets waard als de bloem van de liefde, Gods liefde, ontbreekt. Dan is onze relatie die we hebben met God, die we door genade met elkaar mogen hebben hier in deze samenkomsten of in de gemeente waar we thuis horen, die is namelijk niet compleet. Laten we eens luisteren hoe Paulus dat combineert in de Colossensebrief. Colossense 1, vers 3 tot en met 5. Leest u eens even met mij mee. In Colossense 1, vers 3 tot en met 5, schrijft Paulus om die reden: wij danken de God en Vader van onze Heer Jezus Christus altijd wanneer wij voor u bidden. En dan komt het. Waarom? Waarom dankt hij? Waarom bidt hij? Altijd zelfs. Nou staat erachter, omdat wij gehoord hebben van uw geloof in Christus Jezus en van de liefde die u hebt voor alle heiligen. Je ziet, de volgorde is hier even iets anders, maar wat staat er dan achter? Vanwege de hoop die voor u is weggelegd in de hemelen. Hiervan hebt u eerder gehoord door het woord van de waarheid, namelijk het evangelie. Ik beluister bij heel veel broeders in gemeentes waar ik mag spreken een enorme zorg als we straks weer bij elkaar zouden mogen komen. Wat is er dan nog over van onze gemeente? Je hebt heel veel mensen die geloven wel, maar als het erop aankomt geloven ze het ook wel. Iemand zei eens, God speelt geen enkele rol in mijn leven. Maar dat was niet het enige wat hij zei. Hij zei erachter, hij is de regisseur. Hij bepaalt dus waar het in mijn leven om gaat. Zou Paulus een dergelijk woord ook kunnen schrijven aan u en mij als Maranatha broeders en zusters en kinderen hier vergaderd? Dat hij God dankt voor de wijze waarop wij met geloof en hoop en liefde naar elkaar toe omgaan. Dan blijft er misschien nog één vraag bij ons hangen. Waarom is nou de liefde eigenlijk de meeste van deze drie? Wel nu, niet alleen omdat liefde bij het wezen van God hoort, maar omdat zijn liefde altijd zal blijven bestaan. We begonnen onze schriftlezing, ik heb dat stukje even bewust overgeslagen, met een zinnetje van vier regels. De liefde vergaat nooit. Nou, die heerlijke, die goddelijke, betrek het maar op jezelf, die niet verdiende liefde, broeders en zusters, die vergaat nooit. Ons geloof zal ophouden. Wanneer? Als het overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen. Als je de genade hebt gehad om te zien hoe een kind van God overlijdt, over het lijden heen getild wordt, de hemelse heerlijkheid binnen, dan zie je soms straling op zijn of haar gezicht. En als je dan alleen komt, dan mis je vaak dat het allermeest. Nou, je mist je geliefde, maar gewoon die rotsvaste zekerheid die op het gezicht te leven was. Dan is geloof overgegaan in een heerlijk wonderbaar aanschouwen. Onze hoop zal eindigen. Wanneer? Nou, wanneer al onze beloften die God gedaan heeft, ook aan ons adres, ja en amen zijn geworden, vervuld zijn. Wat echter overblijft, dat is de liefde. Ja, dan zal alles wat nu nog ten dele is, hebben we gelezen, elke onvolkomenheid die we nog in dit leven ervaren, worden veranderd in een volledig kennen, in een maakte heerlijkheid. Ik moet denken aan Paulus. Hij schrijft in Filippenzen 3 dat hij vroeger 8 punten had als gelovige, als Hebreeër, die hem tot een bekende Farizeeër hebben gemaakt. Maar weet u wat hij van die 8 dingen zegt als hij een ontmoeting heeft gehad met de opgestaan? Dat is voor mij vuilnis. Waren het slechte dingen? Nee, op zich helemaal niet. Maar hij had ontdekt, nu ik tot nieuwheid des levens ben gekomen, moet ik een ander doel, een andere richting aan mijn leven geven. En dan zegt hij, ik heb maar 1 verlangen. En dat is hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Staat als laatste vers van hoofdstuk 13, zo blijven dan. Eigenlijk staat er in het Grieks, maar nu in deze tijd blijven. Er is sprake van een contrast met het voorgaande. Alles is nu nog onvolmaakt. En ons kennen is nog onvolkomen. Zal u vast ook wel eens overkomen zijn. Dat je een bepaald gedeelte leest in de Bijbel. Een tekst die je kan, al jaren goed kent. En opeens is daar een bepaald woord. Ik heb dat ooit eens gehad met Romeinen 8 vers 1. Zo is er dan nu geen veroordeling meer voor hen die in Christus Jezus zijn. En je denkt dan altijd, oh wat fijn, geen veroordeling meer. Maar opeens viel mijn oog op dat woordje nu. En als je je eens een keertje schuldig voelt, want we hebben een tegenstander, die ligt altijd op de loer om ons onderuit te halen. Dan zeg je, dank u wel, Heer. Er is ook nu geen veroordeling meer, omdat ik in Christus Jezus ben. Dat zullen we gaan ontdekken. Het mooiste in dit leven bereiken we niet door onze zelfopofferende liefde, hoe goed die ook bedoeld is, maar door de agape-liefde van God zelf. Want dan denk ik aan die prachtige tekst in Romeinen 5 vers 8. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Hoe? Doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons is gestorven. En weet u wat ik nou zo mooi vind aan deze tekst? Ik zal hem nog 1 keer lezen. God echter bewijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaren waren, voor ons gestorven is. Wat denkt u misschien? Oh, het mooiste van deze tekst, dat vind je waarschijnlijk dan dat de Heer Jezus voor jou aan het kruis gestorven is. Ja, daar zeg ik van harte amen op. Maar weet je wat ik zo prachtig vind? Dat is het derde woordje. God echter bewijst zijn liefde jegens ons. Ik ben zo blij dat er niet staat, God bewees echter zijn liefde. Het is tot op de dag van vandaag iets wat doorgaat. Opdat nog velen mogen komen tot zijn heerlijk en wonderbaar licht. Er staat bewijs. En dat is in de tegenwoordige tijd. En deze liefde, die gegeven is door de levende God, de schepper van de hemel en de aarde, zoals we zojuist hebben gezongen, wil in het hart van een ieder van ons die genade, dat geloof, die hoop en die liefde uitgieten. En we kunnen Gods liefde dan ook zien in de dagelijkse voorzieningen. En zo levend in zijn liefde en door zijn liefde, ga je net als Paulus ook een weg van dankend geloof, van hoop en liefde vasthouden in elke omstandigheid van je leven. Zoals een prachtig opwekkingslied zegt: u verzadigt mij met uw liefde, Heer. U vervult mij met uw geest. Wat een rijkdom om van u te zijn. O Heer mijn God, wat bent u groot. En als ons geloof overgaat in heerlijk wonderbaar aanschouwen, dan zullen we als nooit tevoren zingen: hoe groot zijt gij. Of als de bazuin klinkt en de Heer Jezus ons gaat voorstellen aan de Vader. En gaat zeggen: Vader, voor hem, voor haar, voor die jongen, voor dat meisje, voor die man en die vrouw, heb ik mijn leven af mogen leggen voor de Vader. U verzadigt mij met uw liefde. U vervult mij met uw geest. Wat een rijkdom om van u te zijn. O Heer mijn God, wat bent u groot. Als je dat tot je hart, tot je leven laat doordringen, rest ons maar één ding op dit moment. Laten we samen danken. Liefdevolle Hemelse Vader, we mochten op deze prachtige zondagmiddag, waarin de zon heerlijk schijnt, waarin de natuur aan het ontluiken is, moment van onze tijd bepalen bij wat u door uw woord en door uw geest tegen ons hebt te zeggen. En is het al zo geweldig dat als we denken aan Psalm 84 en we denken aan dit prachtige zonnige weer, dan schiet ons die woorden, die berijmde woorden binnen, dat God de Heer zo goed, zo mild, voor ons eigenlijk niet te doorgronden, omdat wij uit een zondige natuur afkomstig zijn, te allen tijden, in wat voor omstandigheid ook, een zon is en een schild. En Maleachi mocht het al zeggen, dat de Heer Jezus de zon der gerechtigheid is, onder wiens vleugels genezing en heling te vinden. Voor ons hart, voor ons leven, voor onze ziel, zodat we voor eeuwig bij u een toevlucht gaan zoeken. Maar als we zo buiten lopen, merken we dat het ook nog koud is. Want ons toch nog wel wat warm moeten kleden. En u bent niet alleen een zon, maar u bent ook een schild. En u zegt in diezelfde psalm dat een ieder die in zijn leven bij u schuilt, wel gelukzalig zal zijn. En daarom bidden we, Vader, als we vanmiddag bij die drie prachtige woorden stil mochten staan: geloof, hoop en liefde. En de meeste daarvan is liefde. Drie blijvende woorden die heel ons leven door met ons mee zullen gaan. Geef dan in de komende week, waarvan u weet wat er op ons afkomt, dat de bron zal zijn die we aanboren om in uw woord te zoeken naar dat wat ons houvast geeft. Naar dat wat ons als een stengel rechtop doet staan, maar ook dat het ons als een bloem laat bloeien tot eer en glorie voor uw grote naam. Zodat mensen die vertwijfeld zijn, en er zijn er zoveel, ook jongeren in deze tijd, dat ze aan ons ontdekken: die man, die vrouw, die is geheel anders. Daar gaat zo'n rust van uit. En dat ze dan in de contacten en de gesprekken met ons mogen ontdekken: ze zijn niet beter dan wij, maar ze zijn geheel anders omdat ze Christus hebben leren kennen. Want die hoop die wij hebben, die doet al ons leed verzachten. Dan gaan we een geweldige toekomst tegemoet. Heel deze wereld is wanhopig op zoek naar het oude leven. En u zegt: als een graankorrel niet sterft aan zichzelf, is die ten dode opgeschreven. En daarom bid ik u of u ons in contact wilt brengen als Maranatha broeders en zusters met andere gelovigen of ongelovigen, om hen door onze woorden en door ons getuigenis te laten zien hoe de tijd van Jezus' komst nabij is. En dank u, Vader, dat u ons dan zo'n betrouwbaar kompas meegeeft. En dat we elke week weer opnieuw mogen beginnen, ook in deze lijdenstijd, met het feit dat u uw genade bekend maakt. Want de psalmist zegt het zo duidelijk. Het open van Gods woorden. Dat alleen verspreidt licht. En als de wereld die in duisternis gehuld is iets nodig heeft, dan is het dat. Wilt u zo met ons meegaan? U kent onze persoonlijke omstandigheden. Soms ook onze worstelingen. Soms wilt u ons in het proces van het leven iets duidelijk maken, omdat we nog daar te veel aan verankerd zitten, om ons los te weken, om meer en meer ons vertrouwen te stellen op u. Zegent u zo deze samenkomsten en geeft dat ze nog voor velen tot een rijke bron van zegen mogen zijn. Glorie voor uw grote naam. Maranatha. Halleluja. Amen. In Romeinen 15 vers 13, deze prachtige tekst. De God nu van de hoop mogen u en mij vervullen met alle blijdschap en vrede in het geloven. Opdat u en ik overvloedig zijn in de hoop door de kracht van de Heilige Geest. Onze wereld is op weg naar een hopeloos einde. Alleen wij als christenen zijn op weg naar een eindeloze hoop. Het ligt er maar aan van welke kant je het bekijkt. En die hoop doet al ons leed verzachten. En daarom mag ik u de zegen van de Heer meegeven. In de eerste plaats voor uzelf, maar ook om in de komende week tot een rijke zegen te zijn. Mogen dan zo de liefde van God onze Vader en de genade van onze Heer Jezus Christus, maar ook de troostvolle aanwezigheid en de krachtige leiding van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven. Tot het moment daar is dat ons geloof overgaat. In heerlijk, wonderbaar aanschouwen. Geliefde broeders en zusters, wat een dag zal dat zijn. Want het mooiste zal zijn, daar zien wij Jezus. Met eer en heerlijkheid gekroond. Amen. Ik wens u allen een rijk gezegende dag toe. En ik hoop niet dat u bij de uitgang zegt, het was te lang. Het tweede couplet. En let dan vooral op dat tweede gedeelte. Gezegende week toe. Komt u met iemand in gesprek die twijfelt aan zijn geloof, vraag dan of die psalm 68 vers 10 wel eens goed gezongen en gelezen heeft. Dan kun je een heel rijk aanknopingspunt vinden om mensen te vertellen wie de Heer Jezus voor ons wil zijn. Kan jij nog een afsluitend woord?
Ik was vergeten te vertellen, jullie zijn altijd benieuwd wie er volgende week komt. Volgende week is Leander Jansen bereid om de middagdienst te vullen. De avonden had hij al altijd wat moeite mee, maar deze middagdienst wilde hij komen. En over 14 dagen is Johan Schepter. Daar zijn jullie alweer iets op voorbereid. Hey, fijne zondag verder en wel thuis allemaal.